Goedemorgen allemaal. Het is al even geleden dat ik hier geweest ben, maar ik heb kunnen constateren dat u niet hebt stilgezeten. Prachtige nieuwe keuken, mooie zaal. Ik zei gekscherend, het is misschien ook wel de laatste keer dat ik mag komen, gezien het woord wat ik moet brengen deze morgen, maar dat zien we dan wel weer. Het zijn drie stukjes wat ik voor ga lezen en die hebben ogenschijnlijk niks met elkaar te maken. Maar het zal straks wel blijken hoe en wat. We gaan beginnen in 1 Petrus hoofdstuk 1. Dan ga ik u lezen vanaf vers 3. Dus 1 Petrus 1. Vanaf vers 3, daar staat het volgende. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dan ga ik verder lezen in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. Dan ga ik lezen vanaf vers 23. Dus Hebreeën 11. Dat gaat namelijk over Mozes. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborene hen niet zou treffen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het droge. En toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Tot zover, en dan gaan we nog een stukje lezen uit Openbaringen. En wel de laatste brief aan de gemeente, de 7e brief aan Laodicea, en ik ga u lezen vanaf vers 14. En het zijn harde woorden die hier staan, maar ik zal het zo gaan uitleggen. Daar staat het volgende, schrijf van de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte klederen opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover. Het is vers 18 van Openbaringen 3. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte klederen, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt, en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien, dat me bij dit gedeelte in Openbaringen bracht. Het is de Heere Jezus die hier spreekt. Het is de enige keer in de Bijbel dat Amos een zelfstandig naamwoord wordt gebruikt. Het is de laatste van de zeven brieven. En er is een bekende opvatting dat de zeven brieven geschreven zijn in de chronologische volgorde van de geschiedenis. En dat zou betekenen dat de brief aan Laodicea model staat voor de gemeente in de eindtijd. Het zijn harde woorden die hier gezegd worden. Omdat de gemeente van Laodicea, die zat op een verkeerd spoor. Deze gemeente in Klein-Azië, dat vind je nu in het huidige Turkije, was zelfvoldaan. Ze dachten dat ze alles wisten en ze dachten dat ze alles bereikt hadden. Het was een rijke handelsstad die gesticht was door Antiochus II en die had de stad naar zijn vrouw genoemd. En ze lag aan een knooppunt van wegen in het dal van de rivier de Lysis. En Colosse en Hierapolis lagen in de buurt. En er waren ook steden waar gemeenten gevestigd waren. En waarschijnlijk waren deze gemeenten allemaal ontstaan door het werk van Epaphras, een medewerker van Paulus. En er waren veel Joden in Laodicea. En er was discussie in deze gemeente. Ze zetten vraagtekens bij de unieke positie van de Heer Jezus. En ze worden door de Heer Jezus zelf lauw genoemd. En hier maakt de Heer Jezus een toespeling op het zwakke punt van de stad Laodicea. Hierapolis had hete geneeskrachtige bronnen. Een Colosse verfrissende, koele, zuivere bronnen. Maar Laodicea had alleen hard, kalkhoudend, vies water. Ze hadden een heel kostbaar aquaduct aangelegd om het water van elders te halen, maar dit water kwam lauw en onsmakelijk aan. En het water van de rivier de Lysis, of de Lysis, hoe je het ook zeggen mag, deugde al even min. De temperatuur van het water wordt hier aangehaald als een beeld van hun geestelijke toestand. De Heer Jezus die zegt hier in vers 16 dat hij de gemeente Laodicea even walgelijk vindt als het water van die stad. Nou, dat zal je maar gezegd worden. Met andere woorden, zegt de Heer Jezus hier, die gemeente beantwoordde niet aan zijn doel. En wij als mensen, wij waren hier gestopt. Nou, het functioneert niet. Afschrijven die boel. Hopeloos. Niks mee te beginnen. Niet geschikt. Maar wij allemaal waren niet geschikt om God te ontmoeten. Wij allemaal zijn niet geschikt om een kind van God te worden en een relatie met hem te mogen aangaan. Niemand van ons, wie dan ook hier aanwezig, had een aanknopingspunt. Toch heeft God ons gezocht. Toch heeft God hiervoor gekozen. Hij heeft ons vernieuwd. Hij heeft ons een nieuwe natuur gegeven. En zijn verlangen is dat hij gaat doorwerken in ons leven. En dat ons karakter en ons hart gezuiverd wordt. En God gebruikt daar onder andere moeilijkheden en omstandigheden voor. God wil ons louteren. God wil ons zuiveren. God wil ons hart schoonmaken. De stad Laodicea die kenmerkte zich door zelfvoldane rijkdom. Die mens had iets bereikt. Er was geld, er was macht. Na een aardbeving in 60 na Christus weigerden ze alle hulp van Rome, omdat ze meenden dat ze zelf die schade wel konden herstellen. De aardbeving had ook een heilzaam gevolg, namelijk want door de nood van die ramp kwamen mensen tot geloof en ontstond er een christelijke gemeente. Maar de welvaart keerde spoedig terug en met de welvaart ook de lauwheid. Er was een verkeerde houding in de gemeente binnengeslopen. We kunnen het zelf wel zonder Gods hulp. We hebben God niet nodig. Moeilijkheden, verzoekingen en beprovingen in ons leven laten onze grenzen zien. Laten zien dat we misschien heel wat aankunnen, maar op een gegeven moment stopt het. We kunnen zelf geen vruchten voortbrengen van onze bekering. Geestelijke groei ontstaat daarom ook niet door inspanning, maar door overgave. Onze identiteit is niet gebaseerd op hoe we eruit zien of wat we doen of wat we gepresteerd hebben. Nee, onze identiteit is gebaseerd op onze relatie met God, zijn leven in ons. In vers 17 wordt de toestand van de gemeente beschreven. Ellendig, beklaringswaardig, arm, blind en naakt. En dan krijgen ze in vers 18 advies om goud te kopen wat gelouterd is. Witte klederen om hun naaktheid te bedekken en ogenzalf om hun blindheid op te heffen. En dit sluit nauw aan waar Laodicea vroeger onbekend stond. De handelsbanken van Laodicea waren bekend en zeer winstgevend. Maar de Heer Jezus biedt de gelovigen een beter goud aan, namelijk goud dat gelouterd is. In 1 Petrus 1 vers 7 in de NBG-vertaling staat op dat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Het gaat om echtheid. Het gaat om puurheid. Goud, als dat in de grond zit, dan is dat onzuiver. Het is nodig om goud te zuiveren. Hierdoor wordt goud ook gescheiden van andere edelmetalen. En dat zuiveren, dat gebeurt in een vat met koningswater. Dat is een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur. En men maakt ook gebruik van een speciale smeltoven. Nou, het was van de zomer best heet, dat weet u allemaal, maar voor goud ligt het smeltpunt op 1064 graden. Ik kan me niet voorstellen hoe heet dat is. Al het vuil komt bovendrijven en wordt er afgeschept. Er wordt wel gezegd dat de smelter niet eerder tevreden is dan wanneer hij zijn eigen beeld zuiver in het oppervlak weerspiegeld ziet. God wil ons leven zuiveren. God wil plaatsmaken voor zijn zoon in ons leven. Hij wil dat we de positie die we in Christus hebben gekregen, nu al in ons dagelijks leven ervaren. En hij verlangt dat we vanuit die nieuwe identiteit die we in de Heer Jezus hebben ontvangen gaan leven. En soms gebruikt hij moeilijke omstandigheden in ons leven daarvoor. Hij verlangt dat ons leven het leven van zijn zoon weerspiegelt. En ik heb ook in mijn eigen leven ervaren, dan laat God je grenzen zien. Dan laat God je eigen inspanningen zien. Dan komen de momenten in je leven dat je totaal niet meer ziet zitten. Dan denk je, mijn eigen geloof is niet toereikend. Gods principes brengen leven. Gods verordeningen reiken verder dan het zichtbare aardse bestaan. Ons geloof wordt daarom ook getest, beproefd en gelouterd. En Jacobus noemt zelfs in zijn brief, dat is iets waar je verheugd om moet zijn. Rijkdom verdampt, maar geloof blijft. Een groot voorbeeld van loutering in de Bijbel vinden we in het leven van Mozes. Mozes, op een wonderlijke manier in leven gebleven. Alle jongetjes die werden geboren in Egypte, die moesten gedood worden, want de farao was bang dat het volk veel te groot zou worden. Maar door het wonderlijk ingrijpen van God was hij blijven leven. Hij zondert 20 jaar geworden. De Bijbel verdeelt die periode in drie keer 40 jaar. Hij werd de vondeling gelegd door zijn ouders. Dus dat is een hele moeilijke keuze voor hen geweest om een kindje. We zagen die mooie tweeling, maar je gaat toch een kindje niet in een rivier in een mandje stoppen. Maar ze hebben het wel gedaan. En hij werd uit de Nijl gevist door de dochter van de farao. De eerste 40 jaar heeft Mozes een enorm indrukwekkende academische opleiding aan het hof ontvangen. Handelingen 7 vers 22 zegt: en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Maar Mozes, die later door zijn moeder is opgevoed, weet uit welk volk hij komt. Hij zal meermalen in zijn leven hebben gehoord dat God hem uitverkoren had voor een geweldige taak. En hij ging ervan uit dat het volk dat ook wel zou begrijpen. Maar toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op om zijn broeders de Israëlieten te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar ze begrepen het niet. Hij treedt tussen beiden. Hij dacht: mijn tijd is gekomen. God heeft me een roeping gegeven op mijn leven en ik zal die roeping vervullen. En hij kwam in actie. Dat was het einde van de eerste 40 jaar. En daarna moet hij vluchten en brengt hij 40 jaar door in de woestijn van Midian. Waar elke dag hetzelfde was. Waar het niet saaier kon zijn dan daar. Daar zat die man. Geroepen door God. Uitverkoren taak. In de woestijn. Ronddolen met een stelletje eigenwijze schapen. Hij voelde zich een mislukkeling. Van een man machtig in woord en daad verandert hij in een uitgebluste, teleurgestelde bejaarde. Hij voelde zich een dode struik. Totaal geen vrucht in zijn leven. Waarom ben ik hier? God, u hebt een fout gemaakt. U doet het helemaal verkeerd. Weet je, wachten, dat is een van de grootste testen van ons geloof. Wij zijn mensen die niet kunnen wachten. Wij willen actie, wij willen dingen ondernemen, wij willen het allemaal wel in de hand houden. Wij willen routine, wij willen regelmaat. Nou, die was er wel in de woestijn, want elke dag was hetzelfde. Maar wij vinden het zo moeilijk om te wachten. God heeft gesproken in ons leven. God heeft ons beloftes gegeven. En er lijkt maar niks van terecht te komen. Het lijkt eerder slechter te gaan dan beter. Maar op een dag staat er een struik in de woestijn in brand. Dat gebeurde wel vaker door de zon. Er was niks bijzonders mee. Alleen het bijzondere was, die struik verteerde niet. En Mozes werd nieuwsgierig en ga kijken. En die dag was begonnen als al die andere dagen. En ineens gaat God spreken in zijn leven. God gaat hem roepen, God gaat zeggen: nu is de dag aangebroken, ik wil dat je het volk gaat bevrijden uit Egypte. En dan geeft Mozes als reactie 5 keer, Mozes zei echter tegen God: wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Mozes voelde zich niet geschikt, Mozes had er een punt achter gezet. En God kwam met zijn komma, want dan kan God in, dan kan God ons gebruiken. Als wij beseffen dat we het niet meer kunnen, als wij beseffen dat we zonder hem niks kunnen doen, dan kan God ons inschakelen. Dan komt God in beweging. Toen Mozes besefte dat hij ongeschikt was, kon God hem gebruiken. God die zoekt namelijk kanalen en God zoekt geen bronnen. De laatste 40 jaar mag Mozes het Joodse volk uit Egypte leiden naar het beloofde land. Weet je wat er zo duidelijk in de Bijbel staat? Hij sprak van aangezicht tot aangezicht met God. Als een vriend. En hij heeft begrepen in zijn leven, dwars door alle moeilijkheden heen, dwars door al dat wachten, dwars door al die strijd, dat hij een vriend van God mag en kan zijn. En dat een relatie met God het allerbelangrijkste is in zijn leven. En Mozes heeft kunnen zien wat God kan doen met een ogenschijnlijk dode struik als hij. God kan hem in vuur en vlam zetten. Gods vuur in ons, Gods kracht, zijn waarheid, zijn leven in ons is tot veel meer in staat dan wij denken. Maar Mozes leerde afhankelijk te zijn van God. En eenmaal ging het mis en dat had grote consequenties. Eén keer reageerde hij weer zelf. En dat had tot gevolg dat hij niet in het beloofde land mocht. Toch was hij kostbaar voor God, want God die begroef hem zelf. Er kwam niemand aan te pas. En Mozes had een rijk leven omdat hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. En weet je, echte Bijbelse rijkdom vind je beschreven in Colossense 1 vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, en dat staat letterlijk in de grondtekst, in u. De hoop op de heerlijkheid. Het geweldige feit dat als wij ons hart openen voor de Heere God, dat de Heere Jezus in ons hart komt wonen door zijn Heilige Geest en dat hij in ons is. En het goud is een beeld voor waarachtig geloof vanuit een zuiver nieuw hart. En God wil door zijn geest zich door ons leven heen openbaren, zichtbaar maken. En Paulus verwoordt het in 2 Korinthe 12 vers 9 zo, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En Mozes heeft dat door schade en schande begrepen. Hij voelde zich zo zwak dat hij geen eens meer de taak die God voor hem had wilde volbrengen. En weet je, dat doet loutering. Loutering doet in ons leven gaan we beseffen wie we werkelijk zijn. Loutering laat zien dat wij zonder God niet kunnen leven. We proberen het wel, maar we kunnen het niet. Want hij is de schepper en gever van het leven. Loutering laat zien dat er een hele duidelijke grens ligt aan je eigen kunnen. Wij kunnen mensen niet bekeren. Wij kunnen mensen niet veranderen, laat staan onszelf. Nee, dat kan alleen de Heere God. En juist als we beseffen dat we het zelf niet kunnen, kan Hij beginnen. De bloeiende kledingindustrie in Laodicea was gebaseerd op zwarte schapenwol, die niet gebleekt of geverfd werd. En de modekleur van de stad, die was zwart. De Heere Jezus typeert hier die kleding als naakt. Naaktheid spreekt van oordeel. En witte klederen spreken van reinheid en van heiligheid en de hemelse staat. In de Romeinse Griekse cultuur stonden witte kleren voor een triomftocht van de overwinnaar. Laodicea die had ook een beroemde medische opleiding waar ook geneesmiddelen werden gemaakt, waaronder ogenzalf. Weet je, geestelijke blindheid ontstaat door een verhard hart. Als we een verhard hart hebben, dan zien we niet wat God in ons leven bezig is te doen. Als we een verhard hart hebben, dan interpreteren we de omstandigheden ook verkeerd. Dan nemen we dingen aan voor waar die niet waar zijn. Dan kunnen we de signalen niet goed plaatsen. En dan komt er een blindheid in ons leven. Je bent je afhankelijkheid naar God ben je verloren. Je weet het allemaal zelf wel. Je bent, zegt de Bijbel, dan ziende blind geworden. Je regelt het zelf allemaal wel. De basiszonde van de mens, die ook in Genesis aan de basis stond van de foute keuze die ze maakten, is onafhankelijk van God willen zijn. Dat zit in ons mensen allemaal. Waar je ook geboren bent, waar je ook woont, dat zit in je. En God laat omstandigheden en situaties in je leven toe, die je laat zien dat je niet zonder je schepper en maker kan. Mozes die zelf tussen beiden treedt, die kon God niet gebruiken. Een Mozes die van alles gestudeerd had en die van alles in zijn hoofd had. En allerlei principes wou gaan toepassen in zijn leven, die kon God niet gebruiken. God heeft ons heil niet voor ogen, of ons onheil niet voor ogen, maar ons heil. En hij loutert en hij zuivert. Hij wil onafhankelijkheid veranderen in afhankelijkheid. Hij wil ons eigen vuur doen doven. En daar heeft hij vaak moeilijke omstandigheden voor nodig. Deze harde boodschap voor de gemeente van Laodicea, dat vind ik zo'n enorme bemoediging, biedt God de mogelijkheid tot verandering. En dat zie je in vers 19. Dan gaat de zaak kantelen. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik, wees dan ijverig en bekeer u. Er is een andere keuze mogelijk. Zit je te midden van beproevingen? Voel je je volkomen geradbraakt? Lijkt er niks meer over van je zo zelfverzekerde geloof? Weet dan dat het juist Gods liefde is die bezig is je hart te veranderen. Je te laten zien dat je het zelf niet kan en dat je het ook niet zelf hoeft te proberen. Hij maakt je eigen grenzen zichtbaar uit liefde. Wij kunnen ons hart niet veranderen, hij wel. Wij hebben geen geloof vanuit onszelf, hij wel. Wij weten niet welke weg en welke keuzes we moeten maken, maar hij wel. Bekeer u werd gezegd tegen een gemeente. Dat werd tegen gelovige mensen gezegd. En dat betekent niks anders dan je omdraaien, 180 graden. Het moet anders, niet op mijn manier, maar op de zijne. Loutering heeft als doel ons geestelijk gezond te maken. En daar is bekering steeds voor nodig. Steeds weer, Heer, ik heb het niet, ik kan het niet, ik wil het eigenlijk helemaal niet, maar hier ben ik. Er kan maar één reactie zijn op loutering en zuivering in ons leven, en dat is bekering. En zit je vast, lijkt er niks in je leven te gebeuren. Blijft elk gebed aan het plafond hangen. En is het mistig in je leven geworden, zegt de Bijbel je niet veel. Voel je je schuldig omdat je er bijna niet in leest. Staat de boel stil. Is er maar één oplossing. En dat is bekering. Ga niet zoeken naar een volmaakte gemeente, want die is er niet. Ga niet zoeken hulp bij allerlei mensen die van alles proberen te beweren over je leven. Nee, bekeer je. Romeinse ambtenaren konden elk moment in ieder huis in de stad onderdak afdwingen. Dat waren de mensen gewend. Dat vonden ze helemaal niet leuk, want dat riep veel weerstand op onder de bevolking. En daarom zegt de Heer Jezus hier in die tekst, zie ik sta aan de deur en ik klop. De Heer Jezus die klopt netjes. Die gaat niks opeisen, die gaat niks afdwingen. Die gaat niet zeggen het moet en het zal zus of zo. Hij gaat niet manipuleren, nee hij klopt netjes. En hij klopt ook vanmorgen aan ons hart. En hij zegt tegen ons, ik wil je graag leven geven. Ik wil niet dat je helemaal vol zit met schuldgevoelens, met gevoelens van depressiviteit, met negativiteit, met zien naar jezelf, zien naar andere mensen. Dat je teleurgesteld bent van wat er allemaal in je leven is gebeurd. Nee, ik klop aan je deur en ik wil met mijn leven, met mijn kracht en met mijn waarheid in je leven komen. Maar ik dwing me niet op, ik dring me niet op. Het is een keuze, je mag kiezen. Maar ik wacht op je. Ik ben niet zoals die Romeinse functionarissen dat ik dat onderdak afdwing. En dat ik je probeer in allerlei bochten te wringen zodat je mij wel wil volgen. Nee, je mag kiezen. Als je werkelijk leven wil, als je werkelijk een relatie met God wil, als je werkelijk vrede wil in je leven, als je werkelijk wil dat je leven sprankelt, dat je leven ondanks de omstandigheden, ondanks de strijd, ondanks de moeilijkheden, ondanks dat alles op je afkomt, dat je erboven kan staan, dat je kracht zal ontvangen elke dag opnieuw, om dat te kunnen interpreteren op Gods manier, dan wil God je dat geven. Ook vanmorgen. Hij klopt. Maar God dringt zijn relatie niet op, hij breekt niet in. God die forceert geen ramen of deuren. Want liefde laat zich niet dwingen. Maar de Heere Jezus biedt de Laodiceenen waar hij zo hard tegen gepraat heeft, de kans om de Heer Jezus weer vrijwillig opnieuw in hun leven toe te laten. Hij wil namelijk ons van binnenuit veranderen. Hij wil maaltijd met ons houden. En dat was in die cultuur een bewijs van grote eer. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die sprak aan het was er. Die wil samen met je eten. Die wil een brood des levens voor je zijn. Die wil je elke dag voeden. Die wil je elke dag de kracht geven die je nodig hebt. Die wil er elke dag voor je zijn. Wat de omstandigheden ook zijn. Maar ik kan het alleen maar als wij ons hart voor hem openen. Als wij hem zijn gang laten gaan. Als wij tegen hem zeggen, niet ik, maar Christus. Ik ben een nieuwe schepping. Door u. En ik wil leven zoals u dat bedoeld heeft. Het straalt vertrouwen uit. God wil een intieme relatie met ons. Hij wil graag overal bij betrokken worden. En dan sluit de Heer Jezus de boodschap aan Laodicea af met een geweldig perspectief. Daar is hij ons voor aan het klaarmaken. Daarom maken wij die moeilijke omstandigheden mee. Dat is het einddoel van de gelovigen. Dat is de zaligheid, zegt de Bijbel. Maar voorwaarde is wel volharding. Wie overwint, zegt de Bijbel. En dit ontstaat louter door loutering en beproeving. Wie overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik ook overwonnen heb. En mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. We mogen zitten met de Heer Jezus op de troon, dat is het einddoel. Daar heeft hij ons voor gemaakt, dat is zijn verlangen. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Dat God ons geroepen heeft, dat God ons getrokken heeft uit de duisternis. Om met hem te regeren. En we worden voortdurend in de schrift opgeroepen te volharden te midden van de aanvechtingen en de strijd. En beproevingen en verzoekingen doen die volharding in ons ontstaan. Daar is loutering voor nodig. Loutering leert ons om te wachten. Te wachten op de Heere God. Loutering zorgt voor geestelijk uithoudingsvermogen. En dat ontstaat als we naar de Heere Jezus blijven kijken. Ons steeds bekeren van onze eigen onafhankelijkheid. We mogen namelijk als rechtvaardigen uit geloof leven. En ik ga eindigen voor de mensen die misschien niet kunnen geloven. Dat ze geroepen zijn om samen met de Heer Jezus te regeren. Dan ga ik nog een tekst lezen uit de Bijbel. 2 Timotheüs 2 vers 11 tot en met 13. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dan komt het in vers 12. Als wij volharden, dat is de voorwaarde, zullen wij ook met hem regeren. Staat er heel duidelijk. Daar kan ik niks anders van maken. Daar kan ik van alles omheen draaien. Daar kan ik van alles zeggen, ja, maar dat klopt niet zus of zo. Er staat heel duidelijk. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als een verloochene zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Weet je, het gaat erom dat wij leren om te volharden. Te blijven kijken naar de Heer Jezus. Je niet door de omstandigheden te laten overweldigen. Of dat andere mensen over je vertellen. Wat je familie zegt of wat je op je werk allemaal tegenkomt. Daar moet je je niet door laten overweldigen. De Heer wil ons leren dat wij mensen zijn die volharden. Volharden niet in ons eigen kunnen, maar volharden om te blijven kijken naar de Heer Jezus. Wat de omstandigheden ook zijn. En als je dat volhoudt in je leven. Als je steeds in afhankelijkheid van hem wil blijven leven. Met andere woorden, steeds je hand ophouden, zodat hij hem kan vullen. Dan ligt er een geweldige toekomst voor ons klaar. En wij zullen regeren met de Heer Jezus. En daar kunnen we ons nu niks bij voorstellen, maar dat zal boven onze gedachten zijn, boven ons, alles wat we maar kunnen verzinnen. Heeft hij voor ons klaar liggen, maar hij vraagt van ons vanmorgen, vertrouw je mij? Wil je op mij wachten, wil je het van mij verwachten, niet van jezelf? Wil je je hart voor mij openen? Mag ik binnenkomen, elke dag weer opnieuw, met mijn leven, met mijn kracht en met mijn waarheid? Amen.